Meneer Hottinga, kinderen, kleinkinderen, schoonzoons. We denken ook aan de broer en de zus die nog in leven zijn en de schoonzus van haar broer. Andere familie, gemeente. Het eerste wat bij mij opkwam toen ik de afgelopen dagen over uw vrouw, over uw moeder, oma nadacht is, je krijgt van God een bekering op maat. Je krijgt van God een bekering naar je karakter, naar je aard. Uw vrouw heb ik leren kennen als een stille in den landen, zoals dat in de Bijbel staat. Een stille, bescheiden vrouw, dat was ook haar karakter, haar aard, op de achtergrond, niet op de voorgrond. En zo heeft de Heer haar ook omgekeerd. Je karakter verandert niet als je tot geloof komt. Maar het wordt wel gericht op, het gaat wel een bepaalde kant op. Nou, zo was het eigenlijk ook bij mevrouw Hottinga. Geboren in 1938, Rotterdam-Zuid. Gedoopt in 1938. Belijdenis gedaan 1961, zomaar wat jaartallen. En in 1964 zijn jullie getrouwd, 45 jaar mochten jullie bij elkaar zijn. En u zei mij in het gesprek dat de trouwtekst was: de Heere is mijn herder. En dat is nu de rouwpsalm. Dat waren destijds vijf woorden. De Heere is mijn herder. En wat is dat waar geworden in het leven van u als in het huwelijk, maar ook in het gezin? Die herder die het verlorene zoekt en die het afgedrevene terugbrengt. Die het gewonde verbindt, die de zieken geneest en de zwakken sterkt. Wat de rest, nou wil ik eigenlijk meegeven naar aanleiding van overlijden, die vrouw. Nou wil ik meegeven, het begon met vijf woorden, de Heer is mijn herder. En dan nemen we afscheid met vier woorden. Vier woorden in Psalm 23, vers 4, de tekst. Gij zijt met mij. Dat is de kern van Psalm 23 en ook van Psalm 23, vers 4. En dat zet ik ook als thema boven de meditatie. Gij zijt met mij. En als je goed luistert, dan hoor je daarin de naam van Immanuel, God met mij. Ons. Een stille in de landen had ik het over. Maar wat ze dan zei, dat was dan vaak wel raak. U liet af en toe zo eens wat merken, zo in de afgelopen tijd, als ik een gesprekje had met u. Een van de dingen die mij bovenkomen is dat u zei dat uw vrouw wel eens tegen u had gezegd. Ja, als je in de eerste liefde leeft, dan wil je zoveel voor de Heere doen. En dan loop je het vuur uit je sloffen. En dan pak je dat aan en dat aan. En wat kan ik nou doen om nou te vertellen van de Heere? En dat uw vrouw tegen u zei, dan moet je niet zoveel doen, maar je moet je laten gebruiken. Mooi. Niet zelf aan de slag, maar laat je gebruiken door de Heer. Als de dokter kwam, dan geen heel verhaal over bekering en dit en dat, maar wel, dokter, we geloven wel in een hiernamaals. En die weinige woorden drukte toch uit, het is met de dood niet afgelopen, niet uit. Wij geloven in een leven na dit leven. Afgelopen zondagmorgen moest ik zelf voorgaan in het Icasia ziekenhuis. Daar heeft ze 11 weken in gelegen. En u ging dan samen, of een van de dochters, ging u ook naar de diensten in het Icasia ziekenhuis. Als je eenmaal ziek bent, mensen, dan kijk je niet meer zo krap hoor. Alles wat je dan hoort uit het woord van God, tenminste, als je hart ernaar haakt, alles uit het woord van God, dat is goed. Als het maar een enkel woord is, of een psalm of een lied, je eet het op en je drinkt het in, want Dat zijn de woorden van de meester. Nou, en zo ging hij ook naar de kapel. En dan mag je in het Dikaarse ziekenhuis, dan mag je altijd het laatste kwartiertje, mogen de zieken, die mogen dan een vestje opgeven. En jullie vertelden me in het gesprek dat ze dan als een van de eerste opgaf Psalm 68 vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Oude berijming graag. En dan moet je eens indenken. Ik probeer me dat afgelopen zondag. Ik dacht daaraan natuurlijk. Ik probeer me dat in te denken. Als je dan ziet oude mensen in zo'n ziekenhuis. Maar ook jonge mensen van mij. Maar ook nog jongere mensen. En als je dan ziek bent. En het knaagt. En je teert uit. Vanwege een ongeneeslijke ziekte. En als je dan op dat moment. Heel vaak wordt er opgegeven in die Dikasia. Favoriet nummer 1. Wat de toekomst brengen mogen. Een vraag, een gebed. Maar het trof mij dat niet een vraag, een gebed. Maar gelooft zij God met diepst ontzag. Dat is een danklied. Ik wist het niet, maar het was ook het laatste wat ik gelezen heb vorige week maandag. Toen we afscheid namen. En toen we haar de zegen mochten meegeven. Zie je dat God alle dingen zo leidt? Dag aan dag draagt hij ons. Heel treffend. Afgelopen zondag was er ook een mevrouw in de Dikasia. Die gaf ook zo'n soort lied op. Die gaf op Psalm 116. God heb ik lief. En dan moet je ziek zijn. God heb ik lief. In een ziekenhuis. Ja, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Als oma nou overleden is. En als je heel erg moet huilen. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer. Die hoorde ook de stem van oma en van opa. Toen ze bad en toen ze riep. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neer. En dat is als het ware niet het zwarte randje, maar dat is het gouden randje. Zo vanmorgen bij de rouwdienst. Ja. Ja, ik zei het al in mijn gebed. Zo hebben jullie haar mogen begeleiden tot aan de hemelpoort. Toen hebben ze mogen overgeven in de handen van de Heer Jezus. Dat eenvoudige geloof. Als je nou aan mij zou vragen, zo in een gesprek van één op één. Als je nou denkt aan mijn moeder, dominee, wat denk je dan aan? Dan denk ik aan een vrouw met een eenvoudig geloof. Geen hoop poeha, geen open verhalen, maar wel een kinderlijk geloof. Een vertrouwen in de Heer. En toen er gevraagd werd, ben je er nou klaar voor? Om te sterven? Toen waren haar woorden, en ik geef het door niet om haar, maar om wat God werkt. Hè? Toen waren haar woorden, ik wil naar de Heer Jezus toe. Dat is het. Zo zou ik ook graag heen willen gaan, weet je dat? Gelijk willen ruilen. Dat is het. De hemel dat is, dat je bij de Heer Jezus mag zijn. Dat is goed. We hebben haar vaak bezocht. Bijna elke week in het ziekenhuis, in die 11 weken. En ja, dan probeer je ook eens wat te lezen zo in het ziekenhuis. Hè? En dan vroeg ik dan wel eens na, van, kan u nou wel bidden, kan u nou wel lezen? En nou ja, u weet het, dan pakte ze dat boekje, dat bijbeltje. Ze zei, ja, ik ben maar bezig in Johannes 19 over het lijden van de Heer Jezus. Nou, dan ben je rechtstreeks bij de kern. Ja. Je gaat niet praten over Genesis 1, is het nou wel of niet? Is dat nou een schepping of evolutie? Nee, met het lijden van de Heer Jezus, dat is het hart. Daar kan je hoofd op neerleggen. Rustend aan het hart van een gewonde meester. Ja, dat is het. Ja. Veel gebeurt er in die Maranatenkerk. De muren konden spreken, dan zouden ze wel een verhaal kunnen vertellen. Veel gebeurt. God heeft gesproken in deze kerk. En daar heeft hij zijn knechten, mijn voorganger, en andere mensen, die heeft hij daarvoor gebruikt. Om u aan te spreken, om door de stem van de knechten heen, de stem van de herder te horen. En als de Heer gaat zegenen in het gezin, dan spat het niet alleen op pa en moe, maar dan spat het ook op de kinderen en dan gaat het zo verder. Het breidt zich uit. Zo goed is God. Ja. Psalm 23. Waar gaat het over in Psalm 23? Nou, de Heere is mijn herder. Daar heb je heel veel liedjes over. Ik ken een liedje, een kinderliedje, dat zegt: een lammetje ging dwalen, veraf en heel alleen. Het verliet die trouwe herder. Er zijn al kinderliedjes, KBC-liedjes, die over de goede herder gaat. Jezus is de goede herder. Jezus, hij is overal. Ik denk aan een ouderwets gezang, de Heer is mijn herder. En vooral dat andere vers, de Heer is mijn herder, al dreigt ook het graf. Met grimmige kaken, geen schrik zal mij naken. O Heer, mij vertroosten, uw stok en uw staf. De God des heils wil mij ten herder wezen. Wilt u nog steeds? Wil je allemaal? De God van het heil wil ook u ten herder wezen. Niemand uitgezonderd. De Heer is mijn herder. Wie kent die psalm niet uit zijn hoofd? Als je een beetje kerkelijk opgevoed bent, is eigenlijk het eerste wat je zo ongeveer uit je hoofd zou kunnen opzeggen. Ja. Ik ben wel eens op bezoek geweest bij een mevrouw. Die was er vroeger ook al in opgevoed. En die kende Psalm 23 nog steeds. Voor de rest, ja. Laten liggen, niks meer mee gedaan. De slof erin, u weet hoe dat gaat, hè. Nou, zoals jarig, boven de 70. Mag ik komen? Ja, is goed. Kom maar, dominee. Mag ik een stukje lezen? Ja, is goed. Zal ik met u lezen Psalm 23? Toen zei ze zo: hé, dat ken ik nog uit mijn hoofd. En toen werd het me ingegeven om aan haar rechtstreeks te vragen: nou, ken de psalm, maar ken nou verder. Dan hoorde ik niks. Ken je de psalm? Ken nou ook de herder? De Heere is, daar komt het op aan, hè? Mijn herder. En als dan het graf gaat dreigen, dan vrees ik geen kwaad, want dan is mijn herder ook bij mij. Al zien wij ze wegglijden in dat dal van de schaduw van de dood. Je zit erbij, je staat erbij, bij het ziekbed, bij het sterfbed. En je kijkt en je ziet die schaduw van de dood. Afgelopen maandag had ik dat voor mezelf zo sterk, een paar weken niet gezien. Je ziet de schaduw van de dood zie je hangen. Al dreigt ook het graf met grimmige kaken. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt met mij. Die vrede, die heeft ze gekregen en die is gebleven tot het laatst. Ja. Ja, waar gaat het over? Ja, David noemt zichzelf in het beeld. David was zelf ook herder die de psalm hier geschreven heeft. Maar hij weet zichzelf ook een schaapje van die grote kudde. Hij zegt: de grote herder, dat is God. Dat is de Heere Jezus, de goede herder. Ik weet mij één van zijn kudde. Psalm 23 is eigenlijk een reispsalm. Hij leidt mij. In grazige weiden, in stille wateren. Dat is het eerste gedeelte van de psalm. In het spoor der gerechtigheid. Dat gaat nog kabbelend, hè? Kabbelend. Maar dan opeens in onze tekst, vers 4, midden in die psalm, dan gaat het naar beneden. Naar het dal. En dan? Moet dan alleen? Nee. De toon verandert trouwens wel. In het eerste gedeelte spreekt David over de Heer in de derde persoon enkelvoud. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij. Hij voert me aan stille wateren. Maar als hij dan het dal ingaat, dan is het niet meer hij, maar gij. Tweede persoon enkelvoud. Het lijkt net alsof dat schaapje dichter tegen die herder zich aandrukt. Want hij voelt: nu wordt het bang. Nu wordt het spannend. Nu wordt het donker. En dan moet je denken, tijdens de context, Oud Testament. Moet je denken in Israël dat je daar ook van die ravijnen hebt en van die diepe dalen waar met die overhellende rotspunten. En als die herder dan voorop gaat en je moet dat dal door, ja, dan hangt daar die schaduw van die rotsen, die hangt in dat dal. En dat is mysterieus, geheimzinnig, een sluier, een zwart, er komt bijna geen zonlicht door. En als ik zo'n schaapje, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dat vind ik eng. Kan het daar donker wezen? Ook gevaarlijk, want daar in die rotskloven, daar zitten ook wilde dieren. En daar cirkelen roofvogels. Nou, dat is nou wat bedoeld wordt, al ging ik ook in het dal van de schaduw van de dood. En dat kan soms heel lang duren. 11 weken. Plus nog 2 weken thuis, 13 weken. Dalen. Ja. Als je zo kijkt naar die 72 jaar. Als je kijkt naar die 45 jaar. Van huwelijk. Dan zijn er ook dalen geweest. Wie heeft dat niet in zijn huwelijksleven? Dalen, jullie hebben dat gememoreerd van ziekte. Dat komt toch telkens weer terug. 15 jaar geleden. En ze heeft daarna nog 15 jaar gekregen, net als Hiskia. En dat was ze zich ook bewust. Het jaar, althans op een andere manier, in een andere vorm. Toen mocht ze zich daarin weten van, ja, wat heb ik nou eigenlijk nog te zeggen? Want ik heb er 15 jaar bij gekregen. Berusten in zeren welbehaag. Dalen van ziekte. Dalen van, ja, ongeloof. Dalen van zorgen. Ja. En toen kwam het dal van de doodsschaduw. Maar weet je wat ik zo mooi vind? Een schaduw is maar een schaduw. Waar schaduw is, is ook licht. Waar schaduw is, daar is ook het licht der wereld. Daar is God. Toen de schaduw hing in dat kamertje links, zo in het Icazia, waar ze alleen was. En later rechts. Je wist eigenlijk... En de doktoren zeiden dat ook, die schaduw van de dood die hangt er wel overheen. Voor de operatie komt ze erdoor, daarna. En ze zag er wel goed uit, maar dat was toch maar meer het uiterlijk. Ze was zieker dan je zo in het eerste gezicht zou denken. Maar een schaduw is toch maar een schaduw. En het licht van Gods aangezicht, dat was er. Heel vaak vroeg ik, soms was u erbij en soms kwam u... Ging ik weg. Maar heel vaak vroeg ik, is er nog vrede waar we in gaan? Ja. Ik weet zelf niet hoe, maar ja, het is echt zo. Berusten in zeren welbehagen. Ja. Het is maar een schaduw. Een schaduw van een leeuw kan je niet verscheuren. En een schaduw van het zwaard van Damocles. Het zwaard van Damocles. Het schaduw van een zwaard, dat kan je niet doden. Het licht is zo. Dan wordt er gesproken over, al ging ik ook in het dal. Gaan. Een van de laatste psalmen die u gelezen hebt. Dat was de eerste psalm die we gezongen hebben. Psalm 26. Nu stap ik rustig aan. Ik betreed een effen baan. Gaan. Niet kruipen. Niet stilstaan. Ik durf niet. Niet gejaagd en onrustig. Gaan. En Jezus gaat vooraan. Gij zijt met mij. Hij gaat mee. Als je ervoor staat en je moet erdoor... Dan kan dat dal diep en donker zijn. Maar het stopt niet, het loopt niet dood. Een ander beeld, wat ook gehoord is. Jij noemde het beeld van de doodsjordaan. Die doodsjordaan, ja. Je ziet ze gaan, hè. In je gedachten. Je ziet ze gaan. Ze zitten aan het midden. Ze zitten nou bijna aan Gindse kusten. Is ze er nou bijna aan die eeuwige stranden waar ze de rust mag vinden bij haar redder? Jezus zegt, het loopt niet dood. Het verdrinkt niet. Het zinkt niet weg. Gij zijt met mij. En daarachter, achter vers 4, al gij ging ik ook in het dal van schaduw des doods. En dan staat er in vers 5, gij richt de tafel toe. Weet je wat dat betekent? Die herden gaan voorop en die kudden gaan mee. En dan moeten ze door die donkere plek heen. Maar achter die donkere plek, daar zijn wel die heerlijke grazige weiden. Waarvan die schaapjes zeggen, nou, het was al even bang en spannend. Maar nu we hier zijn, is de moeite meer dan waard geweest. Dat we achter die herden zijn blijven gaan. Want waar we nou gekomen zijn, we hebben nog nooit zo heerlijk gegraasd. Achter dat dal, daar is nog een hiernamaals. Een leven met de Heere, van aangezicht tot aangezicht, bij hem te mogen zijn, aan zijn tafel, aan zijn hart. Hem te mogen zien, die voor jou de dood inging, en van hem te mogen zingen, eeuwig zingen, van zijn goedheid en genade. Nou, dat is één. Als de Heere Jezus jouw herder is, of je nou oud bent, opa, of je bent kleinkind, als de Heere Jezus je herder is. Dat vergeten jullie ook niet meer, hè? Bij de begrafenis van oma heeft die dominee gesproken over de Heere is mijn herder. Dat kan ook al als je 5 of 6 of 7 jaar bent, hoor. Dat kan die ook al je herder zijn. Dat wil die ook. Hoe vroeger. Hij heeft een voorkeur voor de lammetjes. Om ze in de schoot te dragen. Je hoeft niet beangst te zijn. Nee. Dan is het niet meer eng. Kleinkinderen hebben oma in de kist gezien. Het mooiste vond ik dat ventje. Die liepen daar net zo bij alsof, ja, helemaal niet eng, helemaal niet bang. En babbelen tegen opa. Kijk, dat is het nou. Oma slaapt. Oma slaapt. En straks als de Heer Jezus terugkomt, dan wordt oma weer wakker. Zo moet je zien. Ja. De angst, de angel, het erge, het enge. Als de Heere er is, is niet meer één. Hoef je niet meer bij angst te zijn. En dan ben je ook niet meer alleen. Ik vrees geen kwaad. Ja, maar dan zegt zo'n schaapje, die wilde dieren dan. En een schaap is gauw, ja, die schrikt gauw, hè, is gauw weg. Ja, maar als die herder er is, dan hoeft het niet. Hoef je niet bang. Ja. David heeft dat zelf ervaren. Toen hij daar stond, in het dal, letterlijk in het dal. Toen David daar stond in het dal, tegenover die reus Goliath. Wat een wild dier, zeg. Stond hij als een wild dier te brallen. En David, klein mannetje, klein schaapje. Ik vrees geen kwaad voor die groot, dat roofdier. Gij zijt met mij. En hij kwam er doorheen, hè. Hij kwam er doorheen. Stel je voor dat dat nou niet waar is, mensen. Ik zie een hoop gemeenteleden, een hoop familie. Stel je nou eens voor dat je hier bent en de Heere Jezus is niet je persoonlijke heiland, herder en verlosser. Nou, dan komt er een moment, dan moet je ook dat dal door. Dat kan lang of dat kan kort duren, maar dat komt een keer. En dan zou ik niet met je willen ruilen. Echt niet. Want dan moet er alleen door. Dan is er geen herder. En dan is er geen stok en staf die vertroosten. En waar kom je dan terecht? Aan de andere kant van het dal. Want ook voor goddelozen die los van God leven. Die geen persoonlijke band aan de Heere hebben. Daar is ook een hiernamaals voor. Alleen dat is anders dan voor die schaapjes. En dan zeg ik tegen u, tegen jou, die nog los van God leeft. Je hebt geen persoonlijke band aan hem. Dan zeg ik vanmorgen tegen jou, tegen u, die God van het heil, die wil ook vanmorgen voor jou. Jij de wezen. verhad je dan niet, maar laat je toch leiden. Als je zijn kind geworden bent, dan zeg ik mensen niet zo hard lopen hoor. Laat je gebruiken. Maar als je nou nog niet zijn kind bent, dan zeg ik niet blijven verzetten, maar laat je leiden. Door hem. Gij zijt met mij. Ja. En dan het laatste. Je hoeft dus niet bang te zijn. Je hoeft niet alleen te zijn, want hij is erbij. Hij gaat vooraan. En dat laatste. Je hoeft ook niet ongetroost te zijn. Niet verdrietig te zijn. Want er staat uw stok en uw staf die vertroosten mij. Nou, dat geef ik aan u mee. Aan jullie mee, als achterblijvers. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Kijk, een schaapje, dat heeft leiding nodig en bescherming nodig. Want anders gaat het niet goed. Komt om. En dan zijn die stok en die staf van de herder er om leiding te geven en om bescherming te geven. Dat schaapje ziet als het ware die stok en die staf in de hand van de herder. En dan is die getroost. Hoe kan een stok nou troosten? Zo'n knots. Zo'n ronde kop eraan, zo'n knuppel. Met allemaal, ja, harde, ijzeren spijkers erin. Ik vind dat een eng ding. Hoe kan een stok nou vertroosten? En toch, zo'n schaapje mag weten, een kind van God mag weten, die stok in de hand van de herder die vertroost. Want die stok is niet bedoeld voor mij als schaap. Die stok is bedoeld voor de vijanden. Om die vijanden op afstand te houden. Nou, dat is ook gebeurd. Ze heeft eigenlijk geen echte pijn gekend. Maar wat belangrijker is, die angst voor de dood. Dat heb ik eigenlijk, die echte angst, dat heb ik niet kunnen bespeuren. Die stok van die herder, die heeft die grimmige kaken op een afstand gehouden. Ja. En daarom vertroost de stok. De schaapjes weten, die stok die brengt mij veiligheid aan. Ja. Overdag, dan hangt hij aan zijn gordel, die stok. En 's nachts, dan heeft hij hem om zijn pols. Als er maar wat aankomt, een leeuw of een beer, bam, weg. Blijf van mijn schaapjes af. En dan die staf, dat vind ik het mooiste, daar ga ik me eindigen. Die stok, dat is zo'n dikke knots, hè, voor de vijand. Maar die staf, dat is een lange stok. En aan de uiteinde, daar zit zo'n kromming. Je ziet zo'n herder ook op de Veluwe, die met zijn stok loopt. Zo'n staf. Zo'n lange staf. En waar is die nou voor bedoeld? Nou, die is bedoeld niet om te beschermen, maar om ze te leiden. Om ze voor te gaan. Om ze de weg te wijzen. He, dus de stok is bedoeld tegen de vijand en de staf is bedoeld voor de schaapjes. Om ze ook bij de herder te houden. Als ze dan dat dal doorgaan en in die sluier of die schaduw hangt daar, hè, dan kan het op een gegeven moment zo zijn dat het schaapje die herder niet meer ziet. Zo donker is het. En toch is hij dan niet bang. Ook al ziet hij de herder niet, al moet hij blindelings door het geloof alleen leven en voor het gevoel is alles nacht. En de omstandigheden zijn allemaal zwart. Al ziet hij de herder niet, toch is dat schaapje niet bang. Weet je waarom niet? Omdat die herder met die staf, elke stap dat hij doet, dan tikt hij met die staf. Dus dat schaapje hoort het tikken van de staf van die herder en hij weet, oh, de herder is er gelukkig. Weet je wat die staf is? Dat is de staf van zijn woord. De staf van zijn woord. En dat tikken van die staf, hè, dat hoor je. Dat hoor je. Soms roept die herder. En dan horen die schapen zijn stemmen. Oh. Nou, dat is ook gebeurd. Afgelopen weken. Dat de herder riep, of het tikken van die staf. Het woord sprak. Die herder riep. Vrees niet, geloof alleen. En dat resoneerde in het hart van die vrouw. Dat waren woorden die God sprak. Wie die daar ook voor gebruikte, dat doet er niet toe. Maar die woorden resoneerden, die ketsten niet af, die gleden niet weg. En daar was ze mee bezig s'nachts. Dan komt er eens Matthew Henry bij en zo, maar dat vond weer klank. Het manna dag aan dag. Johannes 19, het ziekenhuis, het lijden van de Heer Jezus. Het woord sprak. Psalm 68, vers 10. Stikken van die staf. Ja, hij is er toch bij, al zie ik hem niet. Soms hoor je de staf. Soms voel je hem ook. Als dat schaapje gaat afdwalen en die herder ziet dat, dan neemt hij zijn lange staf en geeft hij hem een tikkie. Hier blijven, joh. Dan voel je de staf. Om je erbij te houden, een bestraffend tikje. Ik heb er af en toe eentje nodig. Wat zeg ik? Soms heb ik een flinke knal nodig. Zo eigenwijs ben ik. Maar ik weet dat hij het goed bedoelt als er eens een flinke knal komt met die staf. Ik weet dat hij me niet weg wil hebben, maar dat hij me erbij wil hebben. Ja. De staf is ook tot correctie. Dat heeft David zelf ervaren toen Nathan tot hem sprak. Jij bent die man. Jij bent fout. Jij bent die man. De profeet Nathan, jij bent die man. Nou, dat was een knal, die kwam aan. Dat was een raak. Soms zijn die schaapjes zo ver afgedwaald, dat die er met de staf niet meer bij kan. Kan geen tikkie meer geven, want ze zijn te ver weg. Weet je wat hij dan doet, die herder? Want God laat je niet zomaar verloren gaan. Dan pakt hij een steentje. En dan doet hij dat steentje in die kromming van die staf. En op een of andere manier zijn ze daar handig in. En dan zwiep je dat steentje zo. Laat dat schaapje ergens erachteraan. En dan komt dat steentje zo plop op zijn kop terecht. Nou. En dan schrikt hij weer en dan schrikt hij zo. En dan naar de kudde terug. Heb je ook wel eens een steentje op je kop gehad? Om het op zijn Rotterdamse te zeggen. Ja, jongen. Dat is nou precies raak, zeg. Ik weet niet hoe het komt, maar die dominee wordt daarvoor gebruikt. Maar dat is helemaal voor mij. In de roos. Bovenop mijn ziel. Dat is de herder die je erbij wil trekken. Soms. En dan kijk ik naar u, naar de drie dochters. Die staf is zo troostrijk, echt. Eigen kracht voor, tot nu toe de kracht voor gekregen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen, er komen echt momenten, want je bent gewoon mens. Je bent gewoon mens en er komen echt momenten, daar ga je ze zo vreselijk mis. Ook al weet je bij de Heren, maar die leegte, die doet zo pijn. En dan kan je als schaapje wel eens wat moedeloos zijn. Dan laat je kopje hangen. En weet je? Dan komt weer die staf. En dan komt die herder met die staf onder jouw hoofd. Kom. Dan tilt hij als het ware je kopje op. Om dan weer die herder in het oog te krijgen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis. Door zijn smaak, hart en zinnen. Strelen. Met de staf van zijn woord. Zoals u het leest. Zoals u het hoort. Zoals het klinkt. Met de staf van zijn woord is hij het die mijn hoofd omhoog heft. zodat ik weer zijn gunst mag aanschouwen. En dan kan je verder. De staf om je te leiden. Luister maar goed naar tikken. De staf om je te corrigeren, af en toe een tikkie. De staf om je op te beuren, de staf van zijn woord. En tenslotte de staf, als het dan avond is, dan gaat hij met diezelfde staf, gaat hij al zijn schaapjes tellen. 1, 2, 3. Gaat onder de herder door. 4, 5, 98, 99. Hé, ik mis er nog één. Hij telt met zijn staf. Alleen er ontbreekt er nog één. Toen het in de jaren 80 begon, die ommekeer. De herder die er eigenlijk al was toen u gedoopt werd. De herder die er was toen u trouwde. De herder die het afgedrevene zocht. Toen de ommekeer kwam eind jaren 80. Toen de verdieping kwam in het leven van uw vrouw begin jaren 90. Toen ging het spatten. Niet alleen pa, niet alleen mo. Toen ging die zegen spatten op kinderen. Ja. En dan gaat de herder, dan gaat hij ze allemaal aanraken zo. Jij. Hele familie. En hij kijkt, ben je nou een schaapje van mij? Of ben je nou nog steeds een bok die zich verzet? Die er nog niet aan wil. Die zich nog niet wil laten leiden. Door die goede herder. Nou weet dan dat hij vanmorgen bij de begrafenis, dat hij jouw heil op het oog heeft gehad. En dat hij nog steeds die goede herder is. Die jou erbij wil hebben. Tot eer van zijn naam. Amen.